soms dan sta je hier en dan kom je tot ontdekking dat je wat vergeten bent. En ik ben eigenlijk twee dingen vergeten. Ik had nog zullen melden dat daarbij de techniek, dat is eigenlijk ook een kraam. Daar moet je wel wat inbeeldingsvermogen voor hebben. Maar ze willen ook graag dat jullie daar straks kijken voor een bediening. En ik had deze man, Kees Goedhart, natuurlijk even speciaal welkom moeten heten. Dat was wel een beetje... Kees vertelde net dat hij is op 18-jarige leeftijd tot geloof gekomen. En hij is nu 78 en hij staat dus al meer dan 60 jaar in de bediening. Hoe geweldig is dat? En ik wil graag een zegen voor hem bidden. Ja, Heer, dank u wel. Heer, dat Kees ons mag dienen met uw woord. Dank u wel dat u een God bent die door hem heen werkt. En ik bid, Heer, dat u met uw geest heel eenvoudig de woorden in zijn mond legt. Heer, de woorden die ons hart kunnen raken. Heer, als het gaat over dienstbaarheid. Heer, als het gaat over dienstbaarheid in nieuw koninkrijk. En Kees, zo zegenen we jou in zijn machtige naam. Amen.
Dankjewel. Goedemiddag intussen. Fijn om bij jullie te mogen zijn en samen wat na te denken over dienstbaarheid, want dat is ook het thema voor deze dag. Dienstbaar zijn kun je op een heleboel manieren, hebben jullie intussen begrepen. En ik wil graag de nadruk wat leggen op dienstbaar zijn in voorbeden, geestelijke strijd en dat soort zaken. Maar eerst in het algemeen iets over dienstbaarheid. Volgens mij is het geneesmiddel tegen egoïsme dienstbaarheid. Egoïsme is ikgericht zijn, dienstbaarheid is je openstellen naar die ander toe. En dat heeft dus ook weer te maken met nederigheid. En nederige mensen stellen zich ook daarom heel vaak dienstbaar op. Alleen de vraag rijst, hoe ziet een nederig mens eruit? Een nederig mens denkt in de eerste plaats aan anderen en niet aan zichzelf. Paulus schrijft in Filippenzen 2, vers 5 en 6 over de gezindheid van Jezus. En hij zegt dan de gezindheid van Jezus die de gestalte van God had. Nou, de gestalte van God heeft niets te maken met vorm of afmeting. Maar de gestalte van God is een uiterlijke omschrijving van een innerlijke natuur. Als je zegt ik ben geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, gaat het niet om zijn uiterlijk, maar dan gaat het om de natuur, het karakter van God. En Jezus laat dat karakter en de natuur van God ook heel duidelijk zien. Hij dacht niet aan zichzelf, hij dacht niet aan het feit dat hij aan God gelijk was, maar hij dacht aan ons. Hij hield zijn voorrechten niet voor zichzelf, maar hij wilde ze ook voor anderen gebruiken. En dat is de gezindheid van Jezus. Als je dat tegenoverstelt, de duivel, Satan, dan zie je dat Satan wilde niet alleen schepsel zijn, maar hij wilde ook gelijk worden aan de schepper. En Jezus daarentegen wilde als schepper gelijk worden aan het schepsel. En dan kun je eigenlijk zeggen dat de nederigheid van Jezus versloeg de hoogmoed van Satan. Het waren trouwens ook de eerste mensen, Adam en Eva, die niet zozeer dachten aan een ander, maar aan zichzelf. Want ze zeiden, als we van die vrucht eten, van die boom, dan zullen we gelijk aan God zijn. En dat is wat we graag willen. Dus zij dachten ook weer aan hun eigen positie. En dan komt Jezus en die denkt eigenlijk alleen maar aan ons. Hij geeft zijn leven, hij geeft alles, opdat wij leven zouden kunnen hebben. Dus dienstbaarheid en nederigheid hebben met elkaar te maken. Maar dat kan ook nog op andere manieren dan bijvoorbeeld wat ik al even genoemd heb of wat er al genoemd is. Denk bijvoorbeeld eens eventjes aan Abraham die voorbeden doet voor Sodom en Gomorra en voor zijn neef Lot. Bijzonder zolang als Abraham doorgaat om voorbeden te doen ook voor de redding van Sodom en Gomorra. En als ik naar Mozes kijk, dan vind ik Mozes, als hij voorbeden doet voor Israël en later ook wel voor Mirjam, vind ik eigenlijk een schitterend voorbeeld van voorbeden doen met een enorme inzet naar God toe voor die ander. Is het je wel eens opgevallen? Als God tegen Israël zegt, ik ben jullie als volk spuugzat. Altijd maar klagen, altijd maar mopperen. Ik ga jullie ombrengen in de woestijn. Ik maak er een eind aan, ik begin helemaal opnieuw. Dan komt Mozes en Mozes zegt God, als u dat volk laat omkomen in de woestijn, dan zullen alle omringende volkeren zeggen, die God van Israël kon het zeker niet, hè? Het is hem niet gelukt om dat volk door die woestijn te leiden. Dus hij werkt als het ware op het eergevoel van God. En dan zegt God, oké, omdat je zo dringend bidt, zal ik het niet doen. Ik zal je gebed verhoren en het volk niet ombrengen. Ook een manier van dienstbaarheid, voorbeden doen voor je volk. Eli, die doet het weer iets anders als hij Samuel advies geeft. Ook een vorm van dienstbaarheid. Leer eens een ontmoeting te hebben met de God die ik mag kennen. En dat doet hij dan op een manier waarvan je eigenlijk allemaal weet van Samuel is nog verschrikkelijk jong. En die hoort dan een stem uit de hemel en heeft geen idee wat hij daarmee moet. En dan zegt Eli tegen Samuel, als je die stem nou weer hoort, dan moet je gewoon dit even zeggen. Dan moet je zeggen, spreek Heer, uw knecht hoort. En dat is mooi. Kijk, wij doen het meestal andersom, hè? Wij zeggen, hoor Heer, uw knecht spreekt. Ja, wij zijn altijd aan het woord. Wij hebben ook bidstonden en geen hoorstonden. En toch zou je wat tijd moeten nemen om te luisteren, hè? Zoals we hier zijn vandaag, denk ik, jullie zijn allemaal prachtige mensen, hè? Eén mond en twee oren. Is toch mooi? Je moet er niet aan denken dat het andersom is. Nee, dan klets je uit je nek, hè, bij wijze van spreken. Dus het is heel mooi gemaakt. God zegt, twee oren, één mond. Jacobus zegt het ook. Snel in het horen, langzaam in het spreken. Dat is een mooie verhouding. Dus God heeft ons de mogelijkheid ook gegeven om te luisteren naar wat hij heeft te zeggen. En vaak hebben we geen tijd om te luisteren. En zeggen we bij voorbaat al, bidden heeft geen nut, want hij hoort toch niet. Dat weet je helemaal niet. Hij hoort altijd, maar je moet wel luisteren. En soms staat het antwoordje ook niet aan. En dan denk je, nou, hij heeft niks gezegd. Dat kan ook nog. Dus er zijn vele manieren om je dienstbaar op te stellen. David stelt zich heel dienstbaar op als die Goliath verslaat. Hij verslaat de vijand van het volk. Ik las trouwens over David iets heel moois. Iemand schreef, toen de Israëlieten voor het eerst oog in oog stonden met Goliath, was hun eerste reactie, die is zo groot, die kunnen we nooit verslaan. En toen kwam David en die zei, die is zo groot, die kan ik nooit missen. Het is maar hoe je er naar kijkt, hè? Als je probleem zo klein is, dan mis je het misschien. Maar als het een groot probleem is, dan is het altijd raak als je ervoor bidt, hoor. Je kan het niet missen. Je bent goed bezig. Goed, dus er zijn vele manieren om je dienstbaar op te stellen, ook in geestelijke zin. En dat was natuurlijk de Heer Jezus zelf, die zowel het praktische deel als het geestelijke deel een schitterende invulling gaf. Maar hij is dan ook de middelaar tussen God en mensen. En als ik Jezus zo noem, de middelaar, dan bedoel ik dat niet alleen ten opzichte van hij heeft al onze schuld en straf en zonde op zich genomen. Maar dan bedoel ik dat ook dat hij er was voor de mensen. Hij wandelt daar met die Emmausgangers die geen idee hebben wie hij is. En dan opent hij hun verstand, hij opent hun ogen, hij opent de schriften. En als alles open is, dan zien ze eindelijk wie die is. Dus hij helpt hen ook te begrijpen wie hij is. Ook daarin kun je je dienstbaar opstellen door te proberen mensen de ogen te openen voor wie Jezus nou werkelijk is. En hier doet Jezus het zelf. Ik ga twee teksten met u lezen. De ene staat in Markus 10 vers 45 en de andere staat in Romeinen 8 vers 34. En ik begin met Markus 10 vers 45. Daar staat, want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. om te dienen is hij gekomen. En dan in Romeinen 8 vers 34, daar staat, Jezus Christus die gestorven is, meer nog die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons, doet voorbeden, komt voor ons op. Intercessie, geef het een naam. En in de Bijbel is dat ook super belangrijk, dat je pleit voor iemand, dat je geestelijke oorlog voert. Dat je doorgaat voor iemand te strijden tot er antwoord komt. Geestelijke strijd, niet opgeven. En nou komt er een heel belangrijk punt. Als wij deze dingen allemaal niet doen, dan beperken wij God. En dan zul je zeggen, misschien mensen kunnen God beperken, ja. Want God heeft ervoor gekozen om door middel van mensen tot zijn doel te komen. Kijk, laten we wel wezen, zonder ons was God al lang klaar geweest. Maar hij kiest ervoor om door mensen, en die kun je ook de naam gemeente geven, om door mensen, gemeente, tot zijn doel te komen. En daarin beperkt God zichzelf al om door middel van mensen dat doel te willen bereiken. Maar die mensen kunnen God nog meer beperken door niet te doen wat hij zegt. Je kunt op een gegeven moment stil blijven staan en zeggen, ik bid al zo lang en er gebeurt nooit wat. Maar je kunt ook zeggen, als ik niet bid, hoe kan God dan werken? Want God wil gebeden zijn. Dat betekent dus dat wij wel altijd ons deel moeten doen. In Exodus 19 vers 5 en 6, daar zegt God tegen het volk Israël, ik wil jullie als een volk van priesters te midden van alle volkeren van deze wereld. Dus God zegt, te midden van alle volkeren wil ik één volk dat uitsluitend bestaat uit priesters. Dat was wat God wilde. En al meteen daarna krijg je dat probleem met dat gouden kalf. En dan krijg je niet een volk van priesters, maar dan krijg je een stam van priesters. Van alle 12 stammen blijft er één stam over en dat is de stam van priesters. Levi, stam van priesters. Dus je krijgt eigenlijk, het plan van God is een volk van priesters, het resultaat is een stam van priesters. En eigenlijk is dat ook de geschiedenis van de kerk. Als je kijkt naar onze kerk, en dan bedoel ik dat helemaal in de breedste zin van het woord, dan zie ik dat een hoop mensen zich christen noemen en op zondag naar de kerk gaan. Maar ze komen daar wel, maar ze zijn nergens bij betrokken. Ze hebben een samenkomst en ze gaan. Dat is het volk van God, zou je nog kunnen zeggen. Maar de bedoeling is dat wij als gemeente priesters zijn voor God. Dienstbaar ons opstellen. Een volk van priesters, dat was het oorspronkelijke plan. Als ik dat een beetje dichterbij mag brengen. Sion ligt in Jeruzalem. Als je in Sion woonde, woonde je automatisch in Jeruzalem. Maar als je in Jeruzalem woonde, woonde je niet automatisch in Sion. Als je priester bent, ben je automatisch onderdeel van het volk van God. Maar als je volk van God bent, ben je niet automatisch allemaal priesters. Dat betekent dus dat om priesterdienst te verrichten, moet je je inzetten. Moet je niet blijven staan bij het feit van, ik heb een keer een keuze gemaakt voor de Heer Jezus en het zal mijn tijd wel uitduren. Maar dan ga je je inzetten om te laten zien door jouw leven heen wie Jezus is. En dat is je dienstbaar opstellen als Jezus. Een volk zijn van priesters. En als wij allemaal, zoals we hier zijn vandaag, een volk van priesters zouden zijn, dan zouden we passen in dat plan van God. Door middel van de gemeente, een volk van priesters, moet die veelkleurige wijsheid Gods bekendgemaakt worden in deze wereld. En dan beperken wij God. Dat doen we ook door misschien niet te bidden. Maar we kunnen dat ook doen door te klagen, te mopperen, te zeuren en door te gaan. En nou mag je best een keertje klagen als je pijn hebt of moeite. En dan kan er ook voor je gebeden worden. Maar als je blijft klagen, wordt het gevaarlijk. Jacobus die zegt, klaag niet over elkaar broeders en zusters. Want daarmee roept u een oordeel over u af. Hoor je wat je doet? Door te blijven klagen, roep je een oordeel over jezelf af. Dus klagen is niet ongevaarlijk. Als je blijft zeuren, mopperen, klagen, is dat gevaarlijk. En dan kun je niet zeggen dat deed Israël. Nee, wij doen het ook. Wij klagen over het weer. Het is te koud, het is te warm, het is te nat, het is te droog. We hebben er allemaal wat over. Iedereen praat erover, niemand doet er wat aan. Dus waarom zou je erover praten? Het heeft geen enkel nut. Trouwens, het is wel leuk. Als je eens kijkt naar het woordje weer. En je haalt die W eraf. En je maakt een H daarvoor in de plaats. Dan krijg je heer. Als je over het weer praat, is iedereen het met je eens. Is een mooie lentedag vandaag? Ja. Niemand zou zeggen, wat een rot weer. Prachtige dag. Als je over de Heer praat, krijg je allemaal tegenstand. En dat wordt een stuk leuker. Het is toch veel leuker om eens met iemand te praten die het niet met je eens is. Kun je eindelijk eens wat zeggen. Over weer praten ben je zo klaar. Dus verander dat gewoon eens een keer in je leven. Je bent een getuige van de Heer. Een volk van priesters. En niet van het weer. Dus mopperen, klagen is eigenlijk gebrek aan dankbaarheid. We bidden voor het eten, we kijken onder de deksels van de schalen en de pannen en we zeggen, maar dat lusten we niet. Maar het is gevaarlijker dan je denkt hoor. Paulus schrijft aan Timotheus, als je je voedsel onder dankzegging hebt aanvaard, is het geheiligd. En wie ben jij dat je niet eet wat geheiligd is? Dat is gevaarlijk. Ja, als je toch niet eet, kun je beter eerst onder het deksel kijken. En dan bidden. Ja? Dan loop je tenminste geen risico dat geheiligd is. Dat kan ook nog. Met andere woorden, wat ik eigenlijk wil duidelijk maken is, wij kunnen klagen over alles. We kunnen mopperen, net als de Israëlieten. Maar het is gevaarlijk. Het is een vorm van ondankbaarheid. En de Bijbel zegt, de slang krijg je te pakken als je blijft klagen. Nummer 21, vers 4. En de slang moet ons niet te pakken krijgen. Dus stop daarmee en ga de Heer prijzen voor wat er wel is. Dat is priesterdienst ook een onderdeel daarvan. Maar hoe kan je God nou nog meer beperken? Je kunt God ook beperken door als je voor iemand bidt, strijdt, doordat je er halverwege mee stopt. In Psalm 78, daar staat het volgende. Zij trokken zich terug op de dag van de strijd. En wie trokken zich terug? De Bijbel zegt de mannen van Efraïm. En Efraïm betekent dubbel vruchtbaar. Dus mensen met een dubbele portie trokken zich terug. Op de dag van de strijd. Ze hadden gepraat, plannen gemaakt, voorbereiding gehad. Op de grote dag, op het kritieke ogenblik trekken ze zich terug uit de strijd. Ze beperken God. Want die wil door middel van die mensen juist tot zijn doel komen. En dan kun je zeggen, waren ze dan misschien slecht bewapend? Nee, zegt de Bijbel in Psalm 78. Ze hadden een pijl en ze hadden een boog. Ze konden schieten. Maar ze werden afvallig en ontrouw. En toen werd hun boog een bedriegelijke boog. Letterlijk staat er een slappe boog. Nou, als je een slappe boog hebt, kan je geen pijl meer wegschieten. En als wij als christenen slappe bogen worden, slap in gebed, slap in geestelijke strijd, slap in dienstbaarheid, dan beperken we God in zijn mogelijkheden om door ons heen tot zijn doel te komen. En zeg nou niet iets vrooms als, zonder mij kan God het ook wel, want dat weet hij wel. Maar hij heeft er juist voor gekozen om door ons tot zijn doel te komen. Jij en ik, wij mogen meedoen. En wat is nou de oplossing om echt dienstbaar te zijn? En daar hebben we één woordje voor. En dat is het woordje ruilen. Als het goed is, zoals jullie hier zitten vandaag, hebben jullie allemaal een ontmoeting gehad met Jezus. Op het moment dat je knielde aan de voet van het kruis en tegen de Heer zei, uw koninkrijk komen, toen antwoordde hij, maar dan moet eerst jouw koninkrijk gaan. En toen zei hij tegen je, als je mij nou jouw oude natuur geeft, krijg je mijn goddelijke natuur. Zullen we ruilen? En als je die ruil bent aangegaan, ben je eindelijk geworden in Christus een nieuwe schepping. Dan is zijn natuur in jou. Dan is het leven van hem in jou. En Paulus zegt dan in Romeinen 8 vers 2. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt. Heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Luister wat er staat. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt. Zit je toch weer onder de wet, hè? Ja, maar dit is de wet van de genade. Een hele ander soort wet. En als je bent onder de genade van Jezus, de wet van de genade, de wet van het leven, dan heeft de zonde en de dood geen heerschappij meer over je. Het is een fantastische wet. Weet je dat er waardeloze nare wetten zijn? Allemaal wetten, ook in de 10 geboden. Je mag niks meer, denk je dan. Maar ook in de wereld zijn er waardeloze wetten. Ik heb er een paar voor je gegoogeld. En ik dacht, zal het niet in Nederland doen, zal het in Amerika doen. Ze staan er echt, ze bestaan ook echt. Dat je niet denkt, ik heb ze ter plekke verzonnen. In Alabama, daar mag je in de kerk geen valse snor dragen die tot lachen aanzet. En in Maine is het verboden uit een vliegend vliegtuig te stappen, als je het ooit van plan was. En in Arkansas mag een man zijn vrouw slaan, maar niet vaker dan 1 keer per maand. Dus als je dat op moederdag doet, ben je er een maand vanaf. Nee, natuurlijk niet. Wat een wet, hè? Wat onzin, hè? Ongelooflijk. In Vermont is het verboden onder water te fluiten. Nou, dat was je ook niet van plan. En in Sarasota is het verboden om te zingen terwijl je in een badpak rondloopt. En in Louisiana is het illegaal om een bank te overvallen en dan een bankmedewerker dood te schieten met een waterpistool. Nou ja, goed. En in Minnesota, die vind ik wel leuk, in Minnesota dient een man zijn hoed af te nemen voor elke koe die hij tegenkomt. Ik ben benieuwd hoeveel die er tegenkomt. En in Ohio is het voor huisdieren verplicht om 's avonds en 's nachts een rood achterlicht te dragen. Dat vind ik wel leuk. Dan zie je hond nog eens voorbij komen 's nachts, hè. En de laatste nog. In Norfolk mogen kippen voor 8 uur 's morgens en na 4 uur 's middags geen eieren leggen. Wat een bijzondere wet, hè. Wat een onzinnige wet. Het zijn ook lokale wetten, hoor, om je gerust te stellen. Geen landelijke wetten. Maar toch wonderlijke wetten. En dan kom je bij Romeinen, dan kom je bij Paulus. En die heeft me toch een mooie wet. Die zegt, de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. En mijn vraag is dan, bestaat de zonde nog? Ja. Kun je nog zondig? Ja. Kun je nog doodgaan? Ja. Maar de wet, de heerschappij van de zonde en de dood zijn overwonnen als je blijft in de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt. Als je blijft in hem, dan heeft de macht van de dood geen macht meer. Dan heeft de macht van de zonde geen macht meer. Dan kun je zonde weer staan. Wat een geweldig iets. Dus wij willen ons plaatsen onder de wet van de geest die leven brengt. En als we daar onder die wet functioneren, dan kunnen we dienstbaar zijn zonder eigen inspanning, maar uit liefde voor die ander. Nou komt er nog iets bij. Dat is wel even belangrijk om te weten. Belangrijk is niet alleen die ruil, maar belangrijk is dat je nu ook weet wie jij mag zijn. Wie ben jij nou? Weet jij wie jij mag zijn? En dat heeft ook alles te maken met ruilen. Ik zei al, Jezus heeft die ruil aangeboden. En dan kom ik terecht in Matteüs 16, vanaf vers 16. En dan vraagt Jezus aan zijn leerlingen, en wie ben ik nou volgens jullie? En dan zegt Simon Petrus, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Dus Simon Petrus zegt wie Jezus is. En dan moet je eens letten op het antwoord van Jezus. Jezus zegt, en ik zeg jou, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dus als Petrus belijdt wie Jezus is, belijdt Jezus wie Petrus is. Als jij gaat belijden wie Jezus voor je is, gaat hij vertellen wie jij mag zijn. Dan heb je een persoonlijke relatie met hem. Maar daar zul je je wel voor moeten inzetten. Een klein voorbeeldje. Ik zag een documentaire van de Zalm. En die Zalm heeft de wonderlijke drang in zich om op een bepaalde tijd van zijn leven terug te zwemmen naar de plaats van zijn geboorte. Dus terug naar zijn oorsprong. En eigenlijk zouden wij dat ook moeten doen. Wij moeten niet alleen leven in het heden, wij moeten terug naar onze oorsprong. We zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Onze oorsprong. Kijk, als je kijkt naar je Bijbel, in het midden van je Bijbel staat een kruis. Als je linksaf gaat, terug naar Genesis, dan kom je door allerlei problemen, strijd en moeite en zegeningen heen. En uiteindelijk kom je in het paradijs waar de boom des levens is. Maar als je vanaf dat kruis rechtsaf gaat, naar Openbaring, dan kom je door allerlei problemen, zegeningen, moeite, kom je uiteindelijk ook terecht in het paradijs, waar de boom des levens staat. Jezus. En eigenlijk zie je dan, of je nou links of rechts gaat, naar je oorsprong terug of naar je toekomst, dat toekomst en oorsprong ontmoeten elkaar in Jezus. Je bent weer terug waar je voor bedoeld bent. De cirkel is rond. En dat is eigenlijk het mooie daarvan. Zijn we nog bezig met terug te keren naar onze oorsprong of onze toekomst te grijpen? En die zalm, die doet daar wat mee. Dat kost hem inspanning. Hij moet elke stroomversnelling overwinnen. Beren die proberen beren te vangen ontwijken. Maar hij geeft niet op. Hij gaat door. Vroeger heb ik wel eens gezegd, ik vind ook die naam van die zalm erg mooi. Er zit iets vechtlustigs in, vind je niet? Ik zalm. Hè? Je zegt niet ik forel of zo. Ja, hè? Nee, dat zit er iets in. Dus dat zou ook in ons moeten zitten. Van ik zal hem. Hè? Ik zal dat bereiken. Ik moet daar komen. Ik moet doorgaan tot ik er ben. En dat doet die zalm ook. En als ik naar Jezus kijk, dan zie ik eigenlijk dat hij indurfde te gaan tegen alle gangbare meningen van zijn tijd. Hij liet zich door niemand iets opleggen. Hij ging zijn weg. Als iedereen nee zegt, zegt hij ja. Hij houdt vol tot het einde. Hij komt uit de hemel en wil weer terug naar de hemel. En dat doet hij via de aarde om zoveel mogelijk mensen van de aarde mee terug te nemen naar de hemel. Hij is altijd bezig om zich dienstbaar op te stellen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, wie ben ik volgens jullie? En dan zegt Simon Petrus, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En net als bij die psalm, daar is moed voor nodig. Het is niet zo moeilijk om te zeggen wat je kerk gelooft. Het is niet zo moeilijk om te zeggen, nou ik ga naar die en die kerk. Ik ben gelovig. Maar er is moed voor nodig om te zeggen wie Jezus voor jou is. Heel persoonlijk. En daarvoor heb je een ontmoeting nodig met Jezus zelf. Weet je waarom zoveel kerken vandaag de dag leeglopen? Omdat heel veel mensen steunen op het geloof van hun voorouders. Maar ze hebben nog nooit een persoonlijke ontmoeting met Jezus gehad. Pas als je een persoonlijke ontmoeting hebt gehad met Jezus, je knieën voor hem hebt gebogen, hem hebt aangenomen als je redder en verlosser, dan pas kun je getuigen wie hij voor je is. Dan heb je het niet meer van horen zeggen, maar dan weet je het zelf. En als je het zelf weet, kan niemand het meer van je afnemen. Want jij hebt die ontmoeting gehad met Jezus. En Petrus heeft een ontmoeting met Jezus. En Jezus zegt, jij bent Petrus, jij bent iemand, jij bent die rots, je bent niet een nummer, je bent niet een nobody, je bent een somebody, je mag iemand zijn. En als je Jezus gaat belijden als jouw persoonlijke verlosser, dan ben je iemand. Dan ben je uit de anonimiteit verlost en mag je iemand zijn. En nou het laatste. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, maar soms denk ik wel eens, zou de Heer mij nog zien staan te midden van al die miljarden mensen in deze wereld? Er bidden ook zoveel mensen tot God. En ze denken allemaal dat die God dat bij kan houden. En dat kan die, want hij is overal. Maar God denkt niet in massa. God denkt niet in aantallen. God denkt in namen. Voor God is het niet bijzonder of een gemeente groot of klein is. Voor God is het fijn dat hij je bij name wil kennen. Hij kent je bij naam. Dat staat ook in Johannes 10. Als Jezus zegt, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. En dan is dit het laatste. Je naam is belangrijk. Als in het Oude Testament de hoge priester met de efod en het borstschild met de 12 stenen, met erop de namen van de stammen van Israël, het heiligdom binnengaat, dan staat hij daar voor het aangezicht van God. Borstschild, 12 stenen, 12 namen. En dan zegt hij als het ware tegen God, wilt u even naar die namen kijken? Want achter elke naam zit een verhaal. Ik hoef u het verhaal niet te vertellen, dat kent u wel, u weet alle dingen. Maar wilt u wel even de namen in uw gedachten houden? Wilt u naar hen omzien? Dit zijn hun namen. En als jij voorbeden doet, hoef je niet alles te weten van degene waarvoor je voorbeden doet. Als je er wel iets van weet, mag je het rustig zeggen. Maar soms weet ik niet hoe het met onze zendelingen is. Maar ik noem hun naam. En achter elke naam zit een verhaal. Als ik tegen jou zeg Jacob, dan zeg jij meteen bedrieger, hielenlikker. Hij heeft ook mooie dingen gedaan hoor. Maar er zit een verhaal achter een naam. En als jij een naam noemt naar God toe, kent God het verhaal. En hoef ik hem niet uit te leggen hoe het allemaal werkt. Ik heb heel triest nieuws voor je. Voordat je bidt, weet God het toch al. Dat heeft me zo ontmoedigd vroeger. Ik denk, ik vertel hem niks nieuws. Hij weet het wel. Waarom zou ik nog bidden? Hij weet het toch wel. Nee, zegt God, ik wil er gebeden zijn. Ik wil erin betrokken worden. Ik wil onderdeel zijn van dat geheel. Vertel het me nou maar. Ik weet niet of je ook wel eens denkt op je bidstond van, tjonge, wat duurt het weer lang. Je hebt van die bidders, die leggen God alles uit. Heer, u weet dat ik laatst ergens op bezoek was. En toen zei ik, en toen zei die ander, en toen zei ik weer. Het hele verhaal krijg je te horen. Maar dat is meer een getuigenis dan een gebed. Mag wel. God heeft wel de tijd. Ik moet denken aan het lieve oude zustertje wat zei, Heere God. Zoals u zelf in de krant hebt kunnen lezen vanmorgen. Gaat het niet zo goed met onze stad. En toen dacht ik, welke krant zou de Heere God nou lezen? Hè? Trouw vind je ook niet bij alles, staat er in de Bijbel. Dus ja. Maar goed, het doet er verder niet toe. Het gaat er even om. Je hoeft God niet alles te vertellen. Hij weet het wel. Maar wat je weet, mag je zeggen. En als je niks weet, noem de naam. En als je dat gaat doen, kun je voor ontzettend veel mensen bidden. Meer dan je ooit hebt gedacht. En als wij vanmorgen, vanmiddag nu al, gaan zeggen tegen de Heer, Heer, hier zijn we. Blaas nieuw leven in mijn gebedsleven. Maak mij een voorbidder, maak me dienstbaar. Waar dan ook, dan gaat God dat door je heen doen op zijn bijzondere manier. En daar wil ik heel graag voor bidden. Dat God je weer zal inspireren om dienstbaar te zijn, je dienstbaar op te stellen. Zowel in praktische dingen als in je voorbeden en gebedsleven. En je te realiseren wie jij mag zijn in Jezus Christus. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, wat geweldig mooi dat u hier bent. We hebben van u gezongen. We hebben voorbeden gedaan. We danken u voor alle vrouwen, moeder of geen moeder, dat u ook hen wilt zegenen, gewoon omdat ze er mogen zijn. Dank u voor alle mannen, vader of geen vader, dat ze er mogen zijn. Want u werkt door hen heen. Heer, u werkt door alle mensen heen. Wat voor titel wij er ook aan hebben gegeven. U houdt van mensen. En u ziet naar hen om. En Heer, we willen samen belijden dat we soms een beetje moe geworden zijn van dienstbaarheid, van geven, van voorbeden te doen, van u te ontmoeten. En soms lijkt het ook niks op te leveren. Ik bid zo dat u vanmorgen binnenkomt door uw woord en door uw geest in ons allemaal. Ik herleef door uw kracht. Ik wil een ontmoeting met uzelf. Ik wil mezelf ontledigen, zodat u mij kunt vullen. En als je wilt dat ik voor je bid, laat me dan even je hand zien door die omhoog te steken. Dan weet ik voor wie ik mag bidden. Ja, zie veel handen omhoog gaan. Oké. Het is maar even dat ik weet dat ik voor je mag bidden. hoef verder niks te doen dan mee te bidden. Oké. Ik ga voor je bidden. We gaan samen bidden. Ook als je je hand niet omhoog kon krijgen en toch wel graag wil. We gaan samen bidden. Vader in de hemel. We zijn tot u genaderd. En u nadert het ons door uw woord en uw geest. En we ontledigen onszelf. Heer, we zeggen tegen u, vergeef ons. Waar we geen tijd meer voor u hadden. Waar we geen voorbeden meer konden doen of wilden doen. Vergeef ons. Heer, haal de leegheid uit ons weg. En vul ons weer met een nieuwe bewogenheid. Een nieuwe barmhartigheid. Een nieuwe visie. Om te dienen. Zodat u door ons heen tot uw doel kunt komen. Want u wilt werken door middel van mensen. U wilt werken door ons. En we willen niet in de weg lopen, Heer. We willen ons openen naar u toe. Vul ons met uw barmhartigheid, met uw liefde, met uw kracht, met uw inzicht. Met alle profetische mogelijkheden die u in de mens wilt leggen, ook door uw Heilige Geest. Omdat we de woorden God zullen spreken in geloof. En u door ons heen kunt werken op een prachtige manier tot eer van uw naam. En dat op alle manieren. Praktisch dienstbaar, geestelijk dienstbaar, zoals u ons dat hebt gegeven tot eer van uw prachtige naam. We ontspannen ons in uw tegenwoordigheid. U tilt ons op boven onszelf, zodat we u zullen zien. En vanuit het zien op u zullen handelen zoals u het hebt bedoeld, voor de eer van uw naam. Amen.